Gemeente, de schriftlezing deze avond vindt u in het evangelie naar Johannes, de versen 28 tot en met 40 uit het 18e hoofdstuk. Ik noem u dus Johannes 18, versen 28 tot en met 40. En daar luidt het woord van God aldus: zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was morgens vroeg, en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het paascha mochten eten. Pilatus dan ging tot hen uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tot hem: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren. En hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zei tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt de gewoonte dat ik u op het paascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen allen wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, de tekst voor de verkondiging deze avond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 18, en daarvan de versen 28 en 29. Johannes 18, vers 28: zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis, en het was morgens vroeg, en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het paascha mochten eten. En vers 29, Pilatus dan ging tot hen uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Tot zover. Zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. Het is gemeente vrijdagmorgen, de morgen van wat wij dan noemen de Goede Vrijdag. Op deze dag zal vanaf het kruis op Golgotha de roep worden gehoord uit de mond van de Heer Jezus: het is volbracht. Jezus zal weldra gedaan hebben wat de Vader in de hemel hem had opgedragen, waartoe hij vrijwillig naar deze aarde was gekomen. God was mens geworden om te lijden, om te sterven. Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Het lijden van de Heer Jezus wordt hoe langer hoe zwaarder, intenser. Een bange nacht is voorbij gegaan. Jezus werd gegrepen in de Hof van de Olijven. Men sloeg de hand aan hem alsof hij een gevaarlijke misdadiger was. Dan gaan ze met hem naar het huis van Annas, de schoonvader van Caiaphas. Daar wordt Jezus een voorlopig verhoor afgenomen. Intussen worden de ontbrekende leden van het Sanhedrin opgetrommeld, zodat ze heel spoedig een officiële zitting kunnen houden. Het is nog heel vroeg, maar de zaak heeft haast. Wat hier gebeurt mag toch eigenlijk de naam van rechtspraak niet hebben. Hier is het recht vergeten. Voor deze geestelijke rechtbank van Israël is Jezus ter dood veroordeeld. Een godslasteraar zou hij zijn. In gespeelde verontwaardiging en met gehuichelde vroomheid had Caiaphas zijn kleren gescheurd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Nu hebt gij zijn godslastering gehoord. Zo maakt Caiaphas, de Sadduceer, de man die niet, net als de andere Sadduceeërs, geloofde aan engelen, niet geloofde aan opstanding en wellicht niet in een leven na dit leven, zo maakt Caiaphas zich van het recht spreken af. En Jezus zwijgt. Opdat hij zou kunnen spreken in het gericht. Als dan de aangeklaagde zondaar moet verstommen. Dan spreekt hij. Vader, ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat deze in het verderf zal neerdalen. Nu is de volgende zet aan Pilatus. De Romeinse stadhouder. Zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. Men wil van de wereldlijke rechter de bekrachtiging van het vonnis. Aan hem leveren de Joodse overpriesters Jezus over. Gebonden wordt hij weggeleid. Later, niet eens zoveel later, zullen ook Petrus, Johannes, Stefanus en Paulus daarvoor verschijnen. Petrus, hij zal ter verantwoording worden geroepen. Johannes, hij moet als volksverleider rekenschap geven. Stefanus zal als godslasteraar veroordeeld worden en als gevolg daarvan gestenigd. En Paulus heeft voor dit Sanhedrin gestaan als valse profeet. Nu hadden de Romeinen zo om en nabij het jaar 30 als bezetter de Joden het recht ontnomen en zij hadden zich dat aan zichzelf getrokken in die zin dat ze wel allerlei straffen mochten opleggen. Alleen mochten de Joden niet het doodvonnis uitvoeren. Dat recht bleef bij de stadhouder, in dit geval Pilatus. En die stadhouder, die natuurlijk als Romein zelfstandig het geding onderzocht. Hij zou beslissen of de doodstraf zou worden uitgesproken en zou worden toegepast. In gedachten ziet u ze gaan, 's morgens vroeg. Gebonden werd Jezus weggeleid. Maar wanneer we hem nu zien gaan, al hebben we maar een kruimel geloof, en we zien dat het kruis steeds dichterbij komt, is het ontroerend dat hij nu bezig is onze banden los te maken. Onze banden die, als dan de roep klinkt, het is volbracht, in stukken breken. Opdat wij in de vrijheid gesteld zullen worden. Jezus werd weggeleid naar Pilatus. Hoe ging hij mee? Verzette hij zich? U kent ongetwijfeld Simson wel. De man die ook werd gebonden. Maar toen ze riepen: Simson, de Filistijnen over u, brak hij die banden als touwtjes. Dat had Jezus ook kunnen doen. Ze laten afvallen van zijn handen. Maar dat doet Jezus niet. Waarom niet? Hij weet zich gebonden met koorden van eeuwige liefde en grondeloze barmhartigheid. Hij weet zich gebonden met de handen van de gehoorzaamheid aan het bevel van zijn hemelse Vader. Dat hij gewillig heeft aanvaard. Dat heeft hij gedaan toen hij zich borg stelde voor zijn volk. Toen hij verdrukt werd, deed hij zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Hij die nog maar kort geleden onder ede had verklaard dat hij de Christus was, de Zoon van God. Hij moet betalen wat hij niet geroofd had. Elia, de profeet, werd door koning Achab de beroerder van Israël genoemd. Maar hier hebt u de beroerder van Israël. Gehaat door allen die het met die koning Achab houden. En dan kan Jezus met één enkel woord heel deze bende neerwerpen. Kan hij met één enkel woord al zijn vijanden ombrengen? Hij doet dat niet. Hij leidt. Hij draagt. Hij wil. Hij zal zich vernederen in dit vroege uur, terwijl het nog schemerdonker is. Om voordat het middag is, gekruisigd te worden aan het vloekhout van de schande. Gij werd, o Jezus, gans en al door midden, door mannen vol van bittere gal, gebonden en gevangen. Aldus zong een dichter. En hij vervolgde: opdat wij uit Satans strik geleid, de ware vrij en veiligheid in eeuwigheid ontvangen. Dat, gemeente, is het evangelie dat Christus is gaan staan, waar wij hadden moeten staan. Dat hij heeft geleden wat wij hadden moeten lijden. En dat enkel en alleen ontferming, eeuwige liefde, dat alleen pure barmhartigheid is, als één zondaar behouden wordt in hem. Hier zien we, gemeente, de oneindige diepe liefde van God tot de allerellendigste zondaren. Nu overwonnen de Joden hier hun nationale trots. En ze gaven Jezus over aan de rechtspraak van Pilatus. Die zal hem nu berechten, terwijl zij zelf de aanklagers blijven. Wellicht hoopten zij dat de stadhouder direct aan hun wensen zou voldoen. En dat hij ogenblikkelijk de Heer Jezus ter dood zou veroordelen. Maar dat gebeurde niet. Zo gemakkelijk zal het hen niet worden gemaakt. Hierdoor zal hun verantwoordelijkheid des te zwaarder op hen drukken. Hun haat zal des te hoger opvlammen. Hun oordeel zal worden verzwaard. En dat vanwege de zonde, hun zonde. En dat vanwege het ongeloof, hun hardnekkig ongeloof. Wat is de mens? Wat is de mens, al is die nog zo godsdienstig? Zoals dit gezelschap 's morgens vroeg bij Pilatus. Hoor maar, en zij gingen zelf niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het paascha mochten eten. Niet in het rechthuis. Wat moet ik daar nu vanavond van zeggen? In ieder geval is het verblinding. In ieder geval is het vroomheid van een slechte soort. Ik kan ook zeggen dode vormendienst, waarachter bittere vijandschap zat tegen God en tegen zijn gezalfde. Want hoe dan ook, de wet wordt gesteld buiten het gezicht op Christus, ceremoniendienst los van de Heilige Geest, het paaslam moet worden geslacht, maar zonder het geloof en los van Christus. Het kindschap van Abraham wordt hoog gehouden. Wij zijn Abrahams zaad en daarom de erfgenamen. Maar er was geen kruimel geloof wat Abraham had ontvangen. De reinheid van het ritueel moet en zal gehandhaafd worden, maar zonder de wedergeboorte. De priesters zullen de dienst verrichten, maar zonder de verbinding met de hoge priester. Samengevat vormen dienst zonder wezen. Godsdienst van de buitenkant. Letterknechterij. Zonder hart. Zonder geest en leven. En daar kom je bij de mensen een heel eind mee. Omdat de buitenkant er zo goed uitziet. Men principieel is. En nauwgezet. Wij hebben een wet, zo had het geklonken. En naar onze wet moet hij sterven. U hoort het, met pijnlijke nauwkeurigheid naar de wet en naar eigen inzicht wordt Jezus uitgeworpen. De reine Jezus wordt naar binnen geduwd. En zelf blijven ze buiten staan, op de drempel. En ze willen zich niet verontreinigen, want ze hebben het paascha nog te vieren. Zij zijn het zaad van Abraham. Zij zijn het verbondsvolk. Voor Jezus komt het er niet op aan. Hij is toch maar een veroordeelde, een gevonniste, een uitgeworpene. Hoe dwaas, hoe blind is de mens van nature, ook de godsdienstige mens. Zij zelf wilden voorkomen dat ze in het waarnemen van de godsdienstige verplichtingen verhinderd zouden worden. Het huis van Pilatus zou wel niet vrij zijn van zuurdeesem. Dat leverde immers het gevaar op van verontreiniging. Het was de woning van een heiden. En als je dat overkwam, dan kon je op de avond geen paascha vieren. Want dat was hem met het feest van de ongezuurde broden. Ze waren dus vroom. Althans, zo doen ze zich voor. Maar dat blijkt wel anders in het licht dat van de beschuldigde uitgaat en op hen valt. Die weet wat in de mens is. Hij die harten en nieren proeft. We zijn gemeente, of u het zich bewust bent of niet, we zijn voor hem een doorschijnende glasplaat. Tegenover deze heilige was hun vroomheid niets dan formalisme. Ze reinigden met alle ernst het buitenste van de drinkbekeren van de schotel. Jezus had dat al eerder gezegd. Maar van binnen waren zij vol roof en vol onmatigheid. Ze leken aan de buitenkant op witgepleisterde graven, maar waren van binnen vol doodsbeenderen en alle onreinheid, terwijl ze zich zorgvuldig wachten niet in een huis te gaan waar nog wat zuurdeesem zou kunnen zijn, bekommeren ze zich er volstrekt niet om dat in hun hart die verdervende werking van de haat is, gloeiende haat. Haat waarmee ze de rechtvaardige willen doden. Leugen en laster, spot en smaad, moord en doodslag. Al dit kwaad laten ze maar voortwoekeren. Jezus in het rechthuis. En zo lopen alle omstandigheden samen dat de Heer Jezus zou worden veroordeeld. Hij is het lam van God. En dat lam zal geslacht worden voor de zonden, opdat de verlossing zou zijn van de dood en van het oordeel. Maar verheffen wij ons niet? Dit is niet alleen iets van toen. Denk nu niet dat wij deze zonde alleen bij de mensen daar en toen moeten zoeken en dat wij daar vrij van zouden zijn. Wij zijn van nature even blind en even dwaas, even vijandig, even vroom en goddeloos tegelijk. Want beseffen wij wel dat de wortel van onze zonde, ook van deze zonde, in ons aller hart zit? Ik bedoel, godsdienstig zijn op onze manier met behoud van onszelf, met een mooie buitenkant en toch volharden in ons aangeboren natuurlijke vijandschap. De Bijbel noemt dat eigen gerechtigheid oprichten. Ik heb en ik ben en ik doe en ik dank u dat ik niet ben als. En daar de grond voor de zaligheid in zoeken. Maar intussen met een beroep op de Bijbel de Christus verwerpen. En daar moeten wij aan ontdekt worden. Door de zaligmakende bediening van de Heilige Geest. Deze mannen dachten dat ze door het rechthuis binnen te gaan verontreinigd zouden worden. En ze beseften op geen enkele manier dat ze onrein waren. Dat hun zonde hun het voorwerp van Gods toorn maakte, al van het uur van hun ontvangenis af. Op de achtergrond speelt hier dan ook mee, gemeente, het aangeboren verzet tegen het evangelie van Gods vrije genade. Verzet tegen het evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze. En dat door het geloof alleen, waarbij helemaal niks van ons meedoet, niet van ons in aanmerking komt. En nog een keer, dat was niet alleen toen. Wij kunnen ons netjes en goed gedragen. Wij hebben geen moord gepleegd. Wij hebben geen misdaad begaan. En nog heel veel andere dingen, daar kan ik een opsomming van geven. Maar de wortel van al dat kwaad zit in ons aller hart. Want die verkondiging daarvan is geen schilderij dat we alleen mooi vinden en vinden ook dat het gezegd moet worden en gepreekt moet worden. Wij worden voor God gedaagd, nu. Wij worden bij dit geding betrokken, heden. En als de Heere zelf ons hiervan overtuigt, wordt zelfs onze vroomheid goddeloosheid. Maar wat wordt de Heer Jezus ons dan kostbaar, dierbaar, uitermate als het paaslam. Want het paaslam, het paascha, is voor ons geslacht, namelijk Christus, zal Paulus laten schrijven. Hij moet die last dragen, het heilig ongenoegen van de Vader ondergaan, zijn toorn stillen om losser te kunnen zijn. Jezus in het rechthuis, Jezus voor Pilatus. Nu dan, de stadhouder ging tot hen uit en zei: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Het lijkt er dus op dat Pilatus recht wil doen. Dat hij niet wil afgaan op geruchten of op loze beschuldigingen, maar hij wil weten wat hun aanklacht is. Wat hebben ze in te brengen tegen deze mens? Pilatus, wiens naam voor altijd verbonden is aan Jezus lijden en sterven. De kerk van alle eeuwen beleidt dat ook, zondag aan zondag. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd. De man vraagt dus naar het doel van hun komst. Ze hebben ongetwijfeld een aanklacht. Want waarom zijn ze anders al zo vroeg op deze feestdag voor de Joden naar hem toegekomen? Wat beschuldiging brengt gij hem tegen deze mens? Pilatus stelt zich dus heel formeel op en houdt er een neutraal standpunt op na, zogenaamd. Jezus van Nazareth is immers een gewoon mens voor hem. Zo toch op het oog een mens die aanspraak kan maken op recht in dit proces. De stadhouder ziet de zaak als buitenstaander onpartijdiger dan de klagers. De aanklagers en de beklaagde staan overigens voor Pilatus op één lijn. Het zijn voor deze trotse, hoogmoedige Romein verachtelijke Joden. Deze mens, en hij wijst naar Jezus. Petrus, hij zal later zeggen, hadden zij hem slechts gekend, zij zouden de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Zeker, een mens, maar dan tegelijk meer dan alle mensen. Jezus van Nazareth is de Christus, God te prijzen tot in eeuwigheid. Welke beschuldiging brengt gij tegen hem in? Pilatus handelt rechter dus formeel. Maar er zijn ook de aanklagers die ongemeen fel zijn in hun reactie. Hoor maar, indien deze geen kwaaddoener waren, zo zouden wij hem bij u niet gebracht hebben, u niet hem overgeleverd hebben. Waar de zaak van God en van Christus geldt, de zaak van zijn woord en zijn volk, komen dat formele van de stadhouder en dat felle van de aanklagers op hetzelfde uit. Namelijk op het verwerpen van Christus. Op het kruis van Christus. De aanklagers willen hem veroordeeld hebben, zonder vorm van proces. Dat was de toeleg van het Joodse Sanhedrin. In het antwoord op de vraag van Pilatus horen we een ondertoon zo in de trant van man. Hoe kom je daar nou bij? Om te vragen naar de beschuldiging. Wij toch zijn onder Israël de bevoegde instantie, de hoogste rechtsprekende macht. Ze voelen zich gekrenkt. Zouden zij, zulke rechtvaardige en vrome lieden, zonder genoegzame grond iemand aan de stadhouder overleveren? Jezus is een kwaaddoener, een misdadiger. Want dat is de kracht van dat woord, misdadiger. Pilatus de heiden moest toch begrijpen dat een college als het Sanhedrin zonder nader onderzoek, zonder ernstige en onaanvechtbare redenen aan hem over te leveren. En nu hopen ze maar dat dit argument voldoende zal zijn. En dat Pilatus het vonnis zal bekrachtigen, want de zaak heeft haast. Maar dat valt tegen. De zaak van Jezus is niet zo snel afgedaan. De onschuld van Jezus zal van alle kanten worden belicht. Het moet voor geen enkel misverstand vatbaar zijn niet te betwisten dat Jezus onschuldig is en hij zal sterven aan het kruis niet om eigen overtreding. Dat hij de schriften vervult, dat hij de borg en middelaar is, dat hij veroordeeld zal worden in de plaats van en ten goede van zijn volk. Het moet Het zal openbaar komen dat hij sterft, niet voor zichzelf, maar als plaatsvervanger voor anderen. Hij moet sterven, de vervloekte dood aan het kruis. Hij moet zijn messiaanse roeping aanvaarden en ook in dit uur de Vader verheerlijken door de Heilige Geest. Daarom ondergaat de Heer Jezus dit alles gewillig, vrijwillig. Ook deze vernedering. En in het geloof houdt hij vast aan zijn onschuld, houdt hij aan God als zijn Vader vast. En aanvaardt zijn lijden en dood uit de hand van hem die de gerechtigheid handhaaft. Zo moest het gebeuren, naar Gods bestek en bestel. Zo wordt hij hier, ook hier met de misdadigers gerekend. Hoe diep moet dit hem hebben gewond? Deze smaad en laster, dit schijnproces. En dat hij dat heeft willen doen, willen lijden, willen ondergaan, dat kan toch alleen maar liefde zijn. Al zo hij de zijnen heeft lief gehad, zo heeft hij een lief gehad tot het einde, tot over het einde. Voor kwaaddoeners is hij overgeleverd als misdadigers. Gemeente, zie Jezus dan staan voor Pilatus, zwijgend. De Joden willen echter dat Jezus als staatsgevaarlijke misdadiger wordt veroordeeld. Ze zijn er zich terdege van bewust dat de stadhouder zich niet inlaat met hun beschuldiging van godslastering. Men wilde het vonnis uitgevoerd zien zonder verder verhoor. Maar dat zal toch niet gaan? Tegen een vergrijp aan de wet van Mozes komt Pilatus natuurlijk niet op. Dat begrijpen we wel. Wel tegen een vergrijp tegen de keizer van Rome. En zo staat Jezus in het rechthuis. We kennen de afloop. Pilatus stelt zich neutraal op. Doet nog zelfs een poging om Jezus vrij te krijgen. Zijn vrouw waarschuwt hem nog. Pilatus stelt Jezus op een dubbeltal. Tevergeefs. Het zal klinken. Het heeft geklonken. Kruisig hem. Kruisig hem. En Jezus werd weggeleid om gekruisigd te worden. Hier is Jezus nog in het rechthuis. Bent u daar wel eens geweest? Nou, ik bedoel niet of u wel eens een rechtszaak hebt bijgewoond of meegemaakt. Dat je daar als getuige bijvoorbeeld moest verschijnen of zoiets. Dan weet u dat het er plechtig aan toe gaat. De rechter in toga, de officier van justitie die de beschuldiging voorleest en die de eis stelt. Beveiligingsbeambten zijn er enzovoort. Nou, dat maakt wel indruk, nietwaar? Misschien bent u er nooit geweest. U bent nog nooit met justitie in aanraking gekomen. En u hebt nog nooit hoeven te getuigen. Mooi. Prima. Geweldig. Goed zo. En toch moet u op zeker moment naar het rechthuis. En het beste is dat u er geweest bent voor u gedwongen wordt daar te komen. De Bijbel laat geen enkele onduidelijkheid erover bestaan dat we eens allemaal, niemand uitgezonderd, geoordeeld zullen worden door de rechter van hemel en van aarde. En het zal wat zijn daar te moeten verschijnen voor het aangezicht van hem, voor wie zelfs de engelen, het gezicht bedekken. vanwege de goddelijke majesteit en glorie. En dan is er geen ontvluchten mogelijk, op geen enkele manier. Niet voor hen, voor wie de godsdienst is en blijft de buitenkant. Maar waar de ingezonkenheid zo groot is en waar de gezindheid er een is van verzet en van ongeloof en van onbekeerlijkheid, een verwerping van de Christus, zelfs met een beroep op de Bijbel. Ik heb me altijd keurig aan de regels gehouden, nietwaar? Farizeeën, Sadduceeën, rechtzinnig, vrijzinnig, maar nooit gebogen, nooit voor God door de knieën gegaan. Belijdende onze schuld en verlorenheid, droefheid naar God die die onbekeerlijke berouwing tot zaligheid werkt. Er is geen ontvluchten. Als we net als Pilatus formeel, neutraal, onzijdig staan ten opzichte van de hoogste geestelijke en eeuwige dingen. Die houding die geen inhoud heeft van goddelijke beginselen. Die houding die zich daar altijd tegenkeert. En die ook vandaag heel breed is. Hoeveel mensen zeggen het niet? Wij zijn neutraal. En als de navraag wordt gedaan door de mannenbroeders van de kerkraad op huisbezoek, dan kunnen ze ongetwijfeld wel eens horen: ik ben er geen vijand van. Maar als het om de diepste christelijke waarden gaat, keert men zich al snel af. En soms wordt men ook nog heel fel. Wij hebben vandaag, al is dat kabinet gevallen en zijn ze met een nieuw kabinet bezig, we hebben een zogenaamde neutrale overheid. Maar alles moet kunnen. Zelfs het leven in de moederschoot is niet veilig. Neutraliteit ten opzichte van Christusgemeente bestaat niet. Het is voor of tegen. Ten diepste is die genoemde neutraliteit op dit punt vijandig tegenover alles wat met de Heere en met zijn Christus, met zijn woord en met zijn gebod en met zijn dienst te maken heeft. En het eindigt er altijd weer mee dat Christus wordt verworpen. U kent de Heidelberger, neem ik aan, en in zondag 15 wordt de vraag gesteld waarom Jezus onder de rechter Pontius Pilatus heeft geleden. En het antwoord in de Heidelberger luidt: opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou, bevrijd zou worden. Dat is klare geloofstaal. Het geloof dat als gave van God de Heilige Geest het helemaal van Christus moet hebben. Dan hebben we ook de aanklacht wel gehoord. En dan weten we ons ook wel schuldig te staan. Dan buigen we hier en nu onder het rechtvaardige oordeel van God en zeggen, niet meer als napraat, maar als doorleefde werkelijkheid: uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Gans rechtvaardig. Het kan zijn, zou kunnen, dat u zich in voorarrest bevindt. De aanklacht gehoord, die kwam kennelijk binnen. En dat je soms wat verlichting krijgt, terwijl de zaak nog moet dienen. En juist als mijn zaak moet dienen, hebben we niets meer in te brengen. Dan moeten we dat rechtvaardige vonnis beamen. En wat wil dat zeggen, dat vonnis beamen? Dat is God rechtvaardigen en jezelf veroordelen. En juist dan ontdekt openbaar de Heilige Geest ons de zaligmaker. U kent allemaal de geschiedenis van Jozef in Egypte. En dat hij zich bekend maakt aan zijn broers. Ik ben Jozef. Gemeente Goede Vrijdag. De Heere zelf vraagt het. Wie is nu de Christus voor u en voor jou en voor ons allemaal? Zijn we aan hem verknocht en verbonden door een werkelijk waar zaligmakend geloof? Want als we alleen maar toeschouwer zijn en als we geen levende band met de levende Christus hebben, persoonlijk, dan verwerpen we hem. Dan zijn we nog helemaal bedekt met het vuil van de zonde en dan zijn we niet gereinigd. En dan zijn we niet bekleed met het kleed van de gerechtigheid van Christus. Dan achten we zijn bloed dat vergoten is onrein. En dan hebben we geen slachtoffer voor de zonde, onze zonde. Dan, als we volharden in ongeloof en onbekeerlijkheid, dan durven we zomaar voort te leven zonder dat we getroost kunnen sterven. Kunnen we dan getroost zijn? Jazeker. Jazeker. Hoe dat kan? Door hem. De alleenwijze God, de volkomen zaligmaker van volkomen zondaren. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de opstanding en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem alleen. En daarom verkondigen we u op deze Goede Vrijdag van het jaar onze Heer in 2024 hem. En we hebben ook vanavond niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom schilderen we hem u voor ogen en leggen we hem u en jou aan het hart. En we zeggen tegen u allemaal, wie is er nou zo onbekwaam? Wie is er hier nu zo goddeloos dat hij helemaal zalig gemaakt moet worden? Christus is hier. En dat is pas Goede Vrijdag. Hij wordt u voorgehouden, aan het hart gelegd, opdat u op hem alleen zou zien. Het is het woord van de apostel, geïnspireerd door de Heilige Geest. Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Een vloek geworden zijnde voor ons. Kus dan de Zoon. Met de kus van het oprechte berouw en de eerlijke schuldbelijdenis. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig allen die op hem betrouwen. En wees dan verzekerd ervan dat hij die het rechthuis binnenging met zondaars van doen wil hebben. God rechtvaardigt geen vrome lieden, maar goddelozen. Die spreekt hij vrij. Goddelozen. Voor hen is hij gestorven. Voor hen heeft hij alles volbracht. En als we op Jezus zien, ik voeg dan maar aan toe, meer en meer op Jezus zien, op hem die onze misdaad droeg, Want alles, alle zonde is misdaad. Alle zonde is misdaad. Dan zult u die misdaad haten en vlieden. Ervan wegvluchten. In het leven met de Heer, in het leven van de bekering. En dan zult u gaan de weg van het kruis dragen. Zoals dat er is beleden in het uur van uw en van jouw doop. Opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen zouden. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. De wereld verzaken. Onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. Zelfverloochening. En als u de vrucht van de kruisdood van de Heer Jezus zich toe-eigent, dan leert u in alle waarheid en godsvrucht te wandelen. Dat is vandaag niet nieuw. Henoch deed het al in een goddeloze tijd, op weg naar de zondvloed. Hij wandelde met God. Hij leefde door het geloof, hij streed door het geloof. Hij werd behouden door dat geloof. Ja, dat gebeurt als de levensvraag is opgelost. Mijn ziel, doorzit ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Gerechtvaardigd zijnde, vrijgesproken zijnde door het geloof, hebben wij vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wat een geschenk van Gods eeuwige liefde. Van de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid, dat hij zijn zoon gaf, overgaf, om onze zonden hem toe te rekenen, om onze schuld te dragen. Wat een liefde van de zaligmaker, daar heb ik geen woorden voor, dat hij zichzelf tot zonde liet maken. Hij gaf zichzelf om tot zonde te worden gemaakt. Dat hij zich in het gericht gesteld heeft voor zijn kerk. Die hij droeg op zijn hart voor wie hij de dood inging. En eruit opstond. Hij onschuldig voor de schuldigen. Het gaat om hem. Om hem alleen. Zoals die martelaar ooit zei op de brandstapel. Niemand dan Jezus, niemand dan Jezus. Zie dan op hem. Laat dat uw en jouw lijfspreuk zijn. Zie op Jezus, zie op Jezus. Om dan getroost te zijn in leven en in sterven. Amen. Psalm 32. Het eerste vers, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Psalm 32, vers 1.